Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen met elkaar zingen uit Psalm 42, het derde en het vierde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Psalm 42, de versen 3 en 4. Belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen En daarna zingen uit Psalm 6 het negende vers. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6 vers 9 zingen wij na de geloofsbelijdenis. En na het zingen van dit psalmvers volgt de schriftlezing uit de profetieën van Jeremia, het 31ste hoofdstuk, waaruit we met elkaar de versen 8 tot en met 20 willen lezen. Wij noemden nu Jeremia 31 vers 8 tot en met 20. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op mijn kermen
zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn. En zegt hij, die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. En zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun die de rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Wij willen vanmiddag met elkaar nadenken over het laatste vers dat u is voorgelezen, Jeremia 31, vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Tot zover. We willen vooraf de Heere bidden om zijn zegen. Heere, zo mogen we ons vanmiddag voor de tweede maal stellen als voor uw heilig aangezicht en we buigen ons voor de troon van uw genade. Als wij in gemeenschappelijk gebed u willen vragen om uw zegen. En ook in het vragen van uw zegen het openhartig moeten belijden dat we ook vanmiddag in alle dingen van uw zegen die we verzondigd en verbeurd hebben, toch zo diep en steil afhankelijk zijn en dat ook zullen blijven. Heere, gedenk ons dan ook vanmiddag zoals ge ook vanmorgen ons wilde gedenken in uw gunst, in uw ontfermen. Ja, in uw omzien naar ons wilt u ons dat vanmiddag voor de tweede maal kennelijk doen ervaren. Zo al op de spreekstoel, maar ook daarbuiten. Daarvoor, daarnaast, op de gaanderij, maar ook als we thuis onze plaats bij vernieuwing mochten innemen. Ja, wees zo vanmiddag ook met allen die zich met ons verbonden weten. Die als één van hart en één van zin zich begeren te stellen bij vernieuwing onder die boodschap van vrije genade. Het heerlijke evangelie dat ons ook vanuit het Oude Testament toch zo rijk mag worden uitgedragen. En wilt u dan zelf maar ons ook vanmiddag leiden, Heere, in alle dingen door de geest der genade en der gebeden, als de geest die in al de waarheid leidt. Als de geest die ons brengt daar waar u ons hebben wilt, maar ook als die geest die ons verder wilt leiden en onderwijzen in de heilgeheimen van uw trouwverbond. Ja, Heere, wilt u vanmiddag ook met ons bemoeienis houden? Wilt u zelf door uw geest de schriften maar openen en ook onze harten ontsluiten voor de invloeden van uw genade. Werk in ons en in onze kinderharten. Ja, wees met de jongste die zich vanmiddag weer mocht opmaken naar uw huis, maar wees ook met de oudste onder ons. Het zij hier of thuis of waar dan ook. Ontferm u over ons allen. En werk ook in ons dat besef, dat we vanmiddag weer ook door de mond van uw dienstknecht mogen luisteren naar uzelf. Want als het woord van u bediend wordt, Heere, dan is dat niet meer, maar ook niet minder dan dat gezelf. Als de God des levens die zich in de Heere Jezus Christus de eeuwen door heeft willen openbaren door zijn woord. Als de goddelijke openbaring, dat ge dan ook weer in het gewaad van de schrift tot ons komt en tot ons spreekt. En dat u ons allen stelt onder de beademing van uw geest. Dat is toch wat. Heer, als dat goed op ons af mag komen, als u ons daaronder stil zet en stil maakt, als we voor een ogenblik, ja, door uw geest zelf stilgezet worden, dat u als de hoge en verheven majesteit zo laag wilt neerdalen, dat u nog tot ons komt met uw woord. Dat u van ons wilt spreken van zegen, maar ook van vloek. Dat u tot ons wilt spreken van leven en van dood. Dat u het ons ook uit die oude profetieën van Jeremia vanmiddag wil laten aanzeggen. Dat het de goddeloze kwalijk zal gaan, maar allen die u leren vrezen. En die in dit leven in de weg van waarachtig berouw en bekering tot u gebracht worden, tot u teruggeleid worden, dat het hen eeuwig wel zal gaan. Dus zo zal het woord ook vanmiddag, Heere, indien uw geest ons leidt, recht gesneden mogen worden. Het mag ons weer spreken van die twee wegen die er slechts zijn. Brede weg, waarop het overgrote deel van de wereld zich voortbeweegt en voortgaat in de jacht van het leven, in de jacht en de gejaagdheid ook van de tijd waarin we leven en van het smalle pad van uw geboden, van uw eeuwig blijvend getuigenis. Ach Heer, een derde weg is er niet en laat ons die ook niet maken. Maant u ons ook vanmiddag van alle eigen gekozen wegen af. U weet immers wat van ons als van uw maaksel zij te wachten, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Van jongs af al geweest en daarom van ons geen enkele verwachting, ook vanmiddag niet. Maar alle verwachting mogen we toch op u vestigen, Heere. Als we in werkelijkheid, ja, in waarheid ondervinden ook vanmiddag, dat uw naam waarachtig is. En dat uw beloften in Christus Jezus ja en amen zijn voor een ieder die gelooft. Zowel in de beloften waarin u ons het oordeel aankondigt, als de belofte der zaligheid. Want laat ons ook daarin niet eenzijdig luisteren, Heere. We horen zo graag een beloftewoord dat ons streelt. Maar er zijn ook andere beloften. U hebt het toch ook gezegd tot uw volk Israël. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen krijgen. En dan kunnen bij ons daar prikkelingen komen als we dat horen, alsof dat nodig zou zijn. Moet dat? Dan kan er de vijandschap opbruisen die toch in ons aller hart van nature leeft. Maar ook dat is uw weg, Heere. Als we nog hoge gedachten, goede gedachten van onszelf hebben, dan gebruikt u ook daar uw woord voor om ons die ijdelheid te ontnemen. Zodat we niets meer overhouden dan onze zonden en ellende. Maar ook dan daarin niet verder voortgaan. Ook dat is een kwalijke zaak als we ook in dat licht eenzijdig zijn en blijven. Alleen maar ach en wee roepen, dan is dat evenzeer bedroevend, Heer. En als degene die maar blijven vragen om een zacht woord. Spreek ons van zachte dingen. Zo vroeg het volk ook dat verleid wilde worden in de dagen van Jeremia. Maar maak ons getrouw, Heere. Niets anders te wensen dan het woord van uw genade. De hoogte en diepte, de breedte en lengte van de liefde van Christus te mogen kennen, te mogen uitstallen. En dat zo ook in die weg te mogen doorgeven. Wilt u wacht houden over de zuivere verkondiging van uw woord, Heere. Hier vanmiddag in Middelharnis, maar op alle andere plaatsen waar vanmiddag of vanavond nog uw woord mag worden uitgedragen. Zalf al uw getrouwe knechten, Heere, die u zelf geroepen hebt. Met uw heilige geest en dat ze hun verwachting niet alleen van u mogen hebben, maar ook alleen zich door uw geest geleid willen zien worden. Dat onze bekwaamheid en dat ook hun aller bekwaamheid uit u mag zijn. En dat we niet mede, Heer, op ons ambt te kunnen bouwen. Want ook voor een dienstknecht geldt het dat hij voor u niet kan bestaan op grond van zijn ambt. Dan kan hij wel een, met de mens gesproken, vooraanstaande plaats innemen in het kerkelijke leven, maar het is ook een hoge verantwoordelijke plaats. Want indien wij, Heren, nalaten te waarschuwen als het nodig is, dan zal bloed van onze hoorders die verloren gaan, ongewaarschuwd van onze hand geëist worden. Maar we hebben ook een woord ter rechte tijd te spreken en geef ons ook die genade om niets achter te houden, Heere. Wat nuttig en nodig is, ook voor dit volk. Maar laten we ook zo met biddende en ontvankelijke harten, harten die door u daartoe zelf bereid gemaakt zijn, en laten we ook afnemers mogen zijn van uw woord. Hongerig, dorstig, naar het heil en de gerechtigheid dat u wilt schenken in de Zoon van uw welbehagen, de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En als dat besef bij ons mag leven, Heren, dan hebben we al ook eerder gebeden dan nu met elkaar. Dan hebben we ook thuis onze knieën gebogen. Want het zal wat zijn als er in het evangelie op de fluit is gespeeld en we hebben nagelaten om verblijd te zijn, om te zingen, om te huppelen van zielenvreugd. Het zal wat zijn als er klaagliederen zijn gezongen en we hebben geweigerd te wenen, omdat we van die droefheid naar u toe, die weg die een onberouwelijke bekering wil uitwerken tot zaligheid, omdat we van die weg een vreemdeling gebleven zijn of zelfs erger, vijand geweest bleken te zijn. Ach, Heere, doorbreek toch ook vanmiddag bij ons allen daar, zeker waar het nodig is, alle weerstand, alle verzet. En schenk ons uw genade. Gena, o God, gena. Zie ons ook vanmiddag aan in gunst van boven en hoor hoe we ook als gemeente, als een boeteling mogen pleiten op de grootheid van uw genade. Breid uw koninkrijk nog onder ons uit, Heere. Breid het uit in alle kerken. Breid het ook uit hier in de plaatselijke gemeente van de gereformeerde gemeente. Kerkgebouw waar u ons als christelijk gereformeerde kerk nu enige weken al een plaats hebt gegeven. Wat is het heerlijk, Heere, dat dat kan. Dat ook dat mogelijk is in een kerkelijk leven dat bol staat van verdeeldheid. Ook tot onze droefheid. En waar we daar maar meer mee begaan, Heere, ook vol staat van van liefdeloosheid, van verwarring en verstarring, maar ook van verharding. Wat spitsen zich de kerkelijke standpunten en de verschillen zich toe. Wat wordt het ook in de kerken al meer openbaar dat we in waarheid leven in het einde der dagen. De liefde zal verkillen en het houdt niet op bij de deur van uw huis. Het is de tijd immers, Heren, waarin het oordeel zal beginnen van het huis Gods uit. Heren, dat toch niet de verschillen ons zouden scheiden, maar dat wat ons samen bindt, ons juist in de storm die over ons land gaat, ons samen mag binden. En dat niet alleen het mag blijven als een goed kerkelijke eensgezindheid, als een uiting van onze bezwaren tegen die godslasterlijke film, maar dat de samenwerking breder mag worden, Heren. De tijd waarin we leven en waarin we nog kerk mogen zijn, laten ons die kerkelijke luxe niet toe. Om gescheiden te blijven optrekken. Om meer te spreken over voorgangers dan over onze grote voorganger, de Heere Jezus Christus. O, het is er wel eens met recht door een van uw knechten opgemerkt, Heren. Zolang we blijven spreken over kerkmuren, dan wordt de geest uitgeblust en er verkwijnt het leven dat uit u is. Maar als het leven gevonden mocht worden en we met elkaar als broeders en zusters van hetzelfde huis mogen doorgeven tot uw eer hoort wat mij God deed ondervinden, dan vallen de kerkmuren weg. En daarom bidden wij u ook in deze eredienst, Heer, het zij ter plaatse of landelijk, ja waar ook ter wereld, breng toch, Heren, ook door de nood der tijden bijeen wat naar uw woord bijeen moet komen, wat één is in u, door het waarachtige geloof. Opdat er zo ook een getuigenis van ons zou uitgaan tot degenen die buiten staan. Want anders zullen we daar vanzelf de wrange vruchten plukken. Heere, zegen ook onze kinderen, zegen onze kerkjeugd. En geef dat we als ouderen, als ouders, als grootouders voorbeelden mogen zijn. Lichten door uw genade op hun levenspad, wat ook gekruisigd wordt met velelei vragen, met velelei dingen die nooit, ten eenenmale nooit zijn recht te spreken op grond van uw evangelie. Vergeef ons dan ook vanmiddag onze kerkelijke schuld, onze lauwheid. Onze onbewogenheid in deze dingen, Heren. En zegen ons, geef ons brandende harten. Om het goede voor uw huis te zoeken. Dat de liefde van Christus ons ook mag verteren. Die waarachtige zelfverloochening. Dat is in het steeds maar minder worden en ook het steeds maar minder willen worden. Opdat ook de belijdenis van Johannes de Doper de onze mag worden. Hij moet wassen en ik minder worden. Heren, werk dat uit. Werk dat uit genade ook vanmiddag in ons hart en leven, in het gemeentelijke leven als gemeenschap. Dat de gemeenschap der heiligen ook in deze zin beoefend en gesmaakt mag worden. Stel zo uw woord ten zegen, Heren, voor land en volk, vorstenhuis en overheid. En gedenk ons in het voorbijgaan van al onze zonden, in de verzoening, in de uitdelging van al ons kwaad, om Christus Jezus, onze Heere. Amen. Gemeente, we willen nu eerst gaan zingen uit Psalm 85, het derde en het vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde en het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En wat er verder volgt in deze twee versen van Psalm 85. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heren zegene u en uw gaven. Gemeente, na het amen op de prediking willen wij zingen uit Psalm 102, het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Psalm 102, vers 7, zingen we na het amen op de prediking. Gemeente, God is goed voor een slecht mens. Dat is een uitdrukking die nog wel eens te pas, moeten we zeggen, maar ook te onpas gebruikt kan worden. Het is een uitdrukking die veel waarheid bevat, maar ook in dit gezegde is het vaak de wijze waarop het gezegd wordt en de intentie van degene die het uitspreekt, die de waarde van deze waarheid ook mede zal bepalen. God is goed voor een slecht mens. Wat bedoel ik ermee? Wel dit. We geloven dat als we op onze plaats zijn, vaak eerder voor onszelf dan dat we dat ook voor een ander kunnen overnemen. U kent misschien allemaal wel die voorbeelden uit uw eigen familie, misschien wel uit uw eigen gezin. Dat mensen tot bekering komen en dat er dan toch altijd mensen blijven die maar blijven staren op het verleden van die man of vrouw, van die jongen of dat meisje. Je moest eens weten, wordt er dan meer dan eens gezegd hoe hij of zij geweest is. En eigenlijk doet dat niets ter zake, gemeente, als we mogen leven bij de genade van God in Christus, dat God goed is voor een slecht mens. Dan moeten we zwijgen. Dan moeten we veel eerder samen de Heere danken dat het ook waarheid blijkt te zijn, zelfs in onze dagen. Dat het elke keer weer niet alleen mag worden gepreekt, dat de hemel bewogen is over zondaren, maar dat het de werkelijkheid is, daar waar God zijn genade verheerlijkt, zijn evangelie door de geest toepast en het laat indalen in mensenharten, dan blijkt het, God is goed. De hemel is bewogen, zei ik, dat blijkt keer op keer. Zelfs blijkt die bewogenheid in de aankondiging en ook in het ondergaan van Gods oordelen. Dat zien we heel duidelijk als we gaan luisteren naar een van de profetieën van Jeremia. Jeremia die eigenlijk met zo'n bijzondere opdracht door de Heere was geroepen. We lezen daar al van direct aan het begin van dit Bijbelboek. Geroepen was om deze boodschap eerst eenzijdig uit te dragen. Om af te breken. Om uit te rukken. Om te verderven. Om te verstoren dat juist wat de mens zelf had opgebouwd. En mede op grond van die eertijds eenzijdige prediking was Jeremia verre van een geliefd prediker in zijn dagen. Hij heeft het moeilijk gehad. We lezen immers ook van hem dat hij van zichzelf zegt: ik ben de man die ellende gezien heeft. Men heeft hem bespot. Men heeft hem vervolgd. U kent allemaal wel iets uit het leven van deze profeet. Zelfs in de kerken geworpen. Men wilde niet van zijn prediking, van zijn soort prediking horen. Hij was veel te somber gestemd. Zo meende men in die dagen. Maar Jeremia, als een trouwe gezant des Heren, hij mocht meer rekenen met de Heren dan met de mensen. Hij weigerde mensen naar de mond te spreken. Trouw bleef hij aan die bijzondere roeping. En wat hem tot een groot wonder is geworden, dat de Heren ook trouw bleef aan het eenmaal tot zijn knecht gesproken woord. Zie, ik leg mijn woorden in uw mond. En alleen die woorden zult gij, Jeremia, spreken. En dan komt er ook een andere tijd in de bediening van Jeremia. Dan mag voor een tijd de gerichtsprediking, de eenzijdige prediking van het toekomende oordeel, afgebroken worden en mag hij daadwerkelijk in de naam des Heren gaan bouwen en gaan planten. We merken juist bij het lezen van de profetieën van Jeremia dat er een grote ommekeer inzet, met name aan het begin van het 30e hoofdstuk. Om die reden wordt dan ook de inzet van dit gedeelte van Jeremia wel genoemd het troostboek van Jeremia. Zoals we ook weten dat de profeet Jesaja immers een troostboek heeft gekend. Dat in het 40ste hoofdstuk inzet met die bekende woorden. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Wel, zo heeft ook Jeremia heel duidelijk niet alleen van oordeel, maar ook van Gods genade gesproken. Zo heeft hij ook al onder het Oude Testament het volk dat in ballingschap verkeerde, mogen wijzen op die komende Messias, op de Heere Jezus Christus, wiens striemen genezing zouden aanbrengen. Ik verwijs er alleen maar even naar ter verduidelijking ook van de plaats weer, waarin we onze woorden mogen gaan beluisteren. Ik verwijs naar Jeremia 30 vers 17 en vers 21, waar we dan onder andere lezen. Want ik, zegt de Heere, zal u de gezondheid doen reizen en u van uw plagen genezen. Enzovoort. En dan vers 21, en zijn heerlijke zal uit hem zijn en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Het is daarom helemaal onterecht, gemeente, om Jeremia eenzijdig te blijven bezien als een boeteprediker. Het is niet de man die slechts klaagliederen heeft gezongen. Hij heeft ook het evangelie mogen uitdragen. Ook in onze tekst worden Jeremia 31 vers 20. Daarin klinkt het door. Dat God de Vader in Christus een vader is der liefde. Een vader van bewogenheid. Een vader van ontferming. En aan de hand van deze drie gedachten willen wij gaan luisteren naar dat bijzondere vers. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Daarin klinkt weer diezelfde bewogenheid in door. De vaderlijke liefde. De vaderlijke bewogenheid. En de vaderlijke ontferming. Als we goed kijken naar onze tekst voor de gemeente, dan is er veel bijzonders over te zeggen. Een van die bijzonderheden is eigenlijk dit. Dat we in het 20ste vers eigenlijk een antwoord beluisteren van God zelf. Antwoord op een gebed uit de diepte van Efraïm. En de wijze waarop de Heere dan het antwoord geeft, spreekt al van die onbegrijpelijke liefde. Van die bewogenheid en van die onafvolgbare ontferming. Geen vader, zo zingen we ervan, sloeg met groter mededogen, ontfermend zijn ogen op dat volk wat zo ver was afgedwaald. En dan blijkt de bijzonderheid ook van de liefde van God in Christus hieruit, dat God eigenlijk zichzelf in hele eenvoudige mensenwoorden uitspreekt om te verduidelijken dat het hem gaat om het behoud van Efraïm en niet om hun ondergang. We zouden het ook zo kunnen zeggen, eigenlijk laat God in de 20ste vers zichzelf in het hart kijken. En in zijn hart wordt zichtbaar de liefde, zelfs voor Efraïm. Efraïm, dat hier als de verzamelnaam wordt gebruikt voor het welbekende tienstammenrijk dat onder Jerobeam zich al van Juda had afgescheurd. En met die scheuring van het rijk eigenlijk de weg van de zonde was ingeslagen. En zoals het altijd gaat bij de eerste stappen op die heilloze weg van Gods geboden af, daarin kan de mens als God hem daarvan niet terugroept. Enkel en alleen van kwaad tot erger vervallen. Wel, zo was het ook dat volk van Efraïm gegaan. Ten recht, daarom, zegt David in Psalm 25, daarom zal hij de zondaars onderwijzen. Wel, het gebed is gewerkt hier door de Heilige Geest. En in dat gebed wordt het ook de bidder duidelijk dat het nooit kan op grond van het gebed. Dat het ook nooit kan op grond van enige verdiensten die gevonden zou kunnen worden in het leven van die bidder. Maar ook wordt het dan beleden dat het gebed wel altijd de weg is waar langs de Heere zijn gunst en liefde wil laten beleven. Hoe kan het ook anders? Het is de Heere die Efraïm op de plaats heeft gebracht die het naar Gods bedoelen moest gaan innemen. Het is de Heere geweest die de verslagenheid heeft uitgewerkt. En dan ook hier weer door woord en geest. Altijd die samenhang tussen het genademiddel en Gods geest zelf, waardoor het God behaagt mensen te trekken uit de duisternis, over te zetten tot het licht van Gods heerlijk koninkrijk. Wel, zo ging het ook bij het volk in ballingschap. Het zag op een gegeven ogenblik geen uitzicht meer, maar die uitzichtsloze situatie werd bij God vandaan de grote ommekeer. De Heere kende ze. Dan ziet hij genade uit de hoge neer, zoals hij dat beloofd heeft. Ik zal neerzien op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Ook dat woord altijd goed verstaan, dat wil zeggen voor degene die een eerbied, niet alleen gebogen zijn over mijn woord, maar ook gebukt zijn onder mijn woord. En als God dan vanuit de hoge hemel in gunst en liefde in ontferming gaat neerzien op Efraïm, dan kan het niet anders of Efraïm gaat opzien tot God, die zijn genade wil bewijzen. Dat gaat altijd. Dat gaat altijd samen gemeten. Dat is wat de Heere ook de ballingen door Jeremia heeft laten verkondigen. Het is dezelfde boodschap ook hier en weer de trekking van het Oude naar het Nieuwe Testament. Eigenlijk dezelfde boodschap die de Heer Jezus Christus ook eenmaal tijdens zijn omwandeling op aarde heeft verkondigd. Want datzelfde volk in die zin, dat het ook een volk was, hart van hart, hart van nek. Dat wil zeggen, het wilde zich niet bekeren. En dan kent die gelijkenis. En jullie kennen die gelijkenis, jongens en meisjes, die de Heer Jezus Christus met dezelfde boodschap als hier Jeremia heeft mogen verkondigen tot het bondsvolk Israël. Het is de gelijkenis van de verloren zoon. Die we met evenveel recht ook kunnen noemen, en zo wordt hij ook vaak genoemd, de gelijkenis van de opzoekende vader. Van de trekkende vader, van de uitziende vader. En vanwege die vele punten van overeenkomst tussen Lucas 15 en Jeremia 31 wordt ook wel eens dit schriftgedeelte genoemd de oud-testamentische gelijkenis van de verloren zoon. En ik heb al even geleden verwezen naar het tweede gedeelte van het derde vers. Ik zou het weer kunnen gaan doen, het eerste gedeelte van het derde vers, om daarmee te verduidelijken waardoor men gekomen is tot die uitdrukking, want die is zomaar niet uit de lucht gegrepen. Nee, als we lezen in Jeremia 31, 3a, de Heer is mij verschenen van verre tijden, wel dan denkt u toch ook aan die woorden in de gelijkenis. Lucas 15, vers 20, lezen we daar heel letterlijk. En als hij, dat is die verloren zoon, als hij nog verre was, zag hem de Vader. Dat wil zeggen, God de Vader, en de Vader uit de gelijkenis begon niet eerst uit te zien toen de zoon zo ver was gekomen dat hij bereid was om terug te keren. Maar nee, zoals een vader altijd uitziet naar het afgedwaalde kind, zo was God ook bezig uit te zien. Totdat Efraïm terug zou keren. Maar God, laten we dat alsjeblieft vasthouden, God was de eerst. Geen minuut had hij Efraïm uit het oog verloren. Zoals de vader uit de gelijkenis zijn verloren zoon niet uit het oog kon verliezen. Hij was hem gevolgd op al die dwaalwegen, ver van huis, in gedachten. En ook al was het vaderhart gekrenkt geworden, toch kon die krenking niet bewerken dat de vader zijn zoon lief bleef hebben. En dat kan misschien vanmiddag het best verstaan worden door u. ouders in ons midden die uit eigen leven tot droefheid iets van deze geschiedenis, zowel uit Jeremia 31 als van Lucas 15, hebben moeten ondervinden. Ik denk aan die ouders. En, ja, ik ken u niet zo goed, maar ze zijn eigenlijk overal te vinden, in welke gemeente dan ook, ouders die dat verborgen kruis al jaren misschien met zich meedragen. Kinderen die overal zijn heen gegaan. Ofwel is het er maar één, afgedwaald. Of er nu één zijn of vele, ja, het kan het kruis wel verzwaren en de smart van het ouderhart versterken. Maar de beleving is hetzelfde. Wel als die dochter of die zoon vroeg of laat terugkomt, zult u niet uw huis openzetten, wijd open, vol liefde hem of haar ontvangen. En daar zijn er misschien ook, maar goed dwaas kunnen onze vrienden en raadgevers zijn, die in al die tijden dat u weende over dat kind dat dreigde verloren te gaan, dat mensen misschien wel met de beste bedoelingen nu hebben gezegd, als het mijn zoon of mijn dochter was dan, ze kwamen er nooit meer in. En u heeft juist zo'n opmerking u nog meer pijn gedaan dan al die afdwalingen van uw zoon of dochter. U heeft het ook ongetwijfeld toen gezegd. Of gedacht als u het niet durfde zeggen. En toch is het mijn jongen. Toch is het mijn meisje. Een gemeente, zo is het met eerbied gezegd ook bij God. God ziet uit naar verloren zonen en verloren dochters. En niets bedroeft de Heere zo dan dat zijn liefde miskend wordt. Zo was het ook in het leven van Efraïm. Het is niet zonder reden dat God zich zo uitdrukt. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? De uitdrukking van de meest tere liefdesbetrekking die er kan bestaan tussen een vader en zijn kind. En ook de uiting daarvan. Hoe had God het nog duidelijker kunnen maken door overtuiging dat zijn goddelijke zorg de eeuwen door, ook op al die wegen die Efraïm was ingeslagen, steeds dezelfde is gebleven. Hun ontrouw had zijn trouw niet teniet kunnen doen. De Heere kan zichzelf immers niet verloochenen. En nu moet het zijn liefde alleen eenzijdig zijn die dat harde en onbekeerde hart van Efraïm ook in stukken gaat slaan. De liefde is het, dat geldt al in het natuurlijke leven, die alle dingen overwint. Dan wel te verstaan natuurlijk de liefde waarover de apostel Paulus spreekt in 1 Korinthe 13. Die liefde die overwint alle dingen. Die liefde bedekt ook alle dingen. Zo heb ik wel gehoord van die man uit een van onze gemeenten. Die al jarenlang aan de alcohol verslaafd was. En dat trok sporen niet alleen in zijn eigen leven, maar ook in zijn huwelijks- en gezinsleven. Die man dreigde onder te gaan. Niet alleen lichamelijk, uiteraard ook geestelijk. Er was geen huis mee te houden. Hij bracht er niet alleen alles figuurlijk door, maar ook letterlijk. Hij liet niets heel van de inboedel. Als hij thuis kwam en weer te veel aan Bacchus had geofferd, dan ging hij als een razende, als een wilddier tekeer. En het was de zoveelste keer, u zult begrijpen, zo'n huwelijk komt op spanning te staan. Dat kan gewoon niet langer. En toen, het is de laatste keer geworden, kwam die man weer thuis. Als een razende misdroeg hij zich. En zijn vrouw weende. Zijn vrouw bleef zitten kijken zonder dat ze een woord kon uitspreken. Ach, wie is hij tegen bestand? En die wilde man die kwam door rust, juist tot rust, omdat zijn vrouw niets deed en niets zei. Trok zijn aandacht. Hij werd stil. En hij vroeg in zijn dronkenschap: vrouw, waarom doe je niks? Waarom zeg je niks? Toen heeft zijn vrouw alleen dit gezegd. Het werd de weg door Gods genade tot inkeer en bekering voor deze dronken man. Jongen, ik hou zoveel van je. Dat verbrak het zondaarshart van deze alcoholist. En als dat nu de gevolgen zijn uit de praktijkgemeente van het kerkelijke leven, de gevolgen van de liefde tussen man en vrouw of tussen vrouw en man, vader tot zijn kind of kinderen tot de ouders, als dat al de gevolgen zijn op het menselijke vlak, hoe moet het dan niet met die goddelijke liefde die in Christus zijn genade niet alleen aanwijst, maar ook laat aanprijzen voor de allergrootste der zondaren. Wel, de slagen hadden Efraïm niet op de knieën kunnen brengen, wel Gods liefde. Efraïm moest het zeggen, ik ken de schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zo raakte Efraïm bewogen in de ballingschap als gevolg van Gods bewogenheid over Efraïm. En deze vloeit als het ware voort uit de vaderlijke liefde. God is ook in Christus bewogen. Blijkt ook heel duidelijk uit ons tekst wordt het vervolg het middelste gedeelte. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Dat wil zeggen, God dacht ook aan Efraïm toen Efraïm al lang niet meer aan God dacht. En hier laat de Heere ook weten dat de verlossing, de bevrijding, de weg terug naar hem, altijd eenzijdig van hem uitgaat. De Heere bleef denken. En zo is het toch ook geestelijk in het werk van de verzoening. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En als we dan denken aan de kerstnacht, waarin de Heere Jezus Christus gemeente de hemel mocht verlaten, dan weten we toch uit al die kerstpreken al voldoende in wat voor een wereldsituatie de Zoon der Mensen wilde afdalen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, maar ook wat verloren dreigde te gaan. Het was toen ook geen wereld die vroeg naar verlossing. Ook al was er een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, die de eeuwen door in trouw had blijven bidden, nog dat gij de hemelen scheurde en nederkwaamt. Voor het merendeel van de toenmalige mensheid gold het toch dat er niemand was die naar God vraagt en dat geheel naar het woord van God. Er is niemand die God zoekt. God zoekt, God vraagt, God bewijst zijn liefde, God bewijst zijn bewogenheid. En toen God in liefde, in bewogenheid tot Efraïm ging spreken, ja, toen verbrak het harde hart van Efraïm. De Heere bleef gedenken. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Denkende. Een uitdrukking die we in onze taal niet kennen. Denkende. Denk ik aan hem. En daarom is dat tweede woord denkende vertaald met ernstiglijk. God meent het ernstig. Welmenend. Hij kan zijn dierbare zoon Efraïm, zijn troetelkind, niet vergeten. Evenmin als dat een moeder haar afgedwaalde kind ooit zal kunnen vergeten, kan God met eerbied gesproken niet van zijn volk af gemeente. Al verwierp Efraïm keer op keer door ontrouw Gods genade, vertrapt het Gods liefde en zijn bewogenheid door het leven te stellen in de afgodendienst. Niet meer aan de Heere te gedenken, de Heere bleef dezelfde in liefde en in trouw. En juist die trouw, het eindeloze geduld zou Efraïm tot bekering leiden toen hij de schuldbrief thuis kreeg. Ja, dat is ook weer zo'n uitdrukking die we letterlijk wel aan de schrift hebben ontleend, maar hoe verstaan we die? Dat werd werkelijkheid voor het volk in ballingschap. Het kreeg de schuldbrief thuis, niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk. Als we terugslaan, dan zien we dat toch boven hoofdstuk 29 staan, de brief van Jeremia aan de ballingen te Babel. En in Jeremia 30 krijgt Jeremia letterlijk de opdracht, spreek al deze dingen, zeg ze, schrijf ze in een boek al wat ik tot u gesproken heb. Jeremia 30 vers 2, zo is het met de overlevering van de profetieën van deze knecht. Naar alle waarschijnlijkheid zo gegaan dat het als een boekje, als een brief, terecht is gekomen bij het volk in ballingschap. En dat woord was het begin tot de terugkeer naar God. Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Met het woord is als het ware het oude leven gaan leven van Efraïm. De Heer zal immers al onze zonden in de weg van bekering steeds meer en steeds duidelijker, ordentelijk voor onze ogen gaan stellen. Dan krijgt Efraïm zelfs last van de zonde die hij in zijn jeugd gedragen heeft. Daar verwijst het laatste gedeelte van het 19e vers immers heel duidelijk naartoe. Wat hij Efraïm het al lange tijd met woord en daad laten weten, geen lust te hebben aan de kennis van Gods wegen, had het zich willen onttrekken aan Gods vaderlijke liefde, zijn bewogenheid en zijn zorg. Het kon Gods liefde niet teniet doen. Evenmin als dat de jongen kon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Hij had al zijn goed doorgebracht. Al de rechten die hij bij de vader had, verspild, verzondigd. Maar hoe die jongen ook zijn vader versmaadde, de vader bleef lief hebben. God dacht ernstiglijk aan Efraïm. Dat wil zeggen, geen ogenblik ook in dit verband verloor God Efraïm uit het oog. Ook al gaf Efraïm er dagelijks blijk van zich niet om God te bekommeren, God bekommerde zich over Efraïm. Hij zag uit dat heerlijke moment waarop Efraïm in schuldbesef verslagen met smeking en geween zou terugkeren. En dan is de Heer ook weer de eerste die uitziet. Zoals in de gelijkenis waar we weer naar kunnen verwijzen. Dan is de Heer de eerste die, als hij de zoon ziet terugkeren, hem tegemoet gaat. Hem om de hals vliegt en hem kust. God, de eerste gemeente, wat een wonder. Ook al moet daarin gelijk gezegd worden, en dat is niet in tegenspraak met alles wat ik tot hiertoe gezegd heb, God dwingt geen mens. Ja, dat is ook eigenaardig. God vraagt om onze bekering, maar hij dwingt geen mens. Nee, dan mag ik het verduidelijken. God dringt een mens wel. Ernstiglijk, welmenend. En hij belooft het dan, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als er dan een verloren zoon of een verloren dochter terugkeert, dan vindt hij een in Christus geopend vaderhart. Dan zegt de Heere, ik zal mij zekerlijk over hem ontfermen. Dan is er blijdschap in de hemel. Blijdschap ook in de woning waarin dat verloren kind mag terugkeren. Want zie, mijn zoon, die dood was, is levend geworden. Hij was verloren en zie, hij is gevonden. En zo heeft de Heer op beeldende wijze gesproken van zijn bewogenheid. In Christus ziet God uit naar het verlorene. Naar een die alle rechten heeft verspild, naar al het goed dat hij heeft doorgebracht ten spijt, blijft God uitzien, keert weder tot mij. En zo mag ook vanmiddag eigenlijk die boodschap tot u en mij komen. Ach, we zijn er wel niet in de ballingschap in die zin, maar in geestelijk opzicht zijn we van huis uit aan ons aan elkaar gelijk. We zijn immers allen ballingen, gedreven uit de gemeenschap met God door onze val in Adam. En nu is dit het wonder van het evangelie, wat ons ook vanmiddag uit Jeremia 31 mag toeklinken, dat God naar u en mij vraagt. Naar verloren zonen en dochters. Dat wil zeggen, hij vraagt niet naar een voorbeeldige kerkganger. Ook al moeten we ernst maken in de weg van bekering, ook met een heilige levenswandel, maar we hoeven ons niet tot die stand eerst op te werken. Ons niet eerst aangenaam te maken in de ogen van God met eerbied gesproken. Nee, God zoekt het verloren. Hij zoekt zondaren en roept ze tot bekering. Hij zoekt ons, wie we ook zijn, of wie we ook zijn gebleven tot op dit ogenblik. Ondanks Gods welmenende nodigingen. Ach, dat laat toch onze tekst niet alleen duidelijk zien, maar ook de gelijkenis die ik al een en andermaal aanhaalde. Van Efraïm kon niets goeds gezegd worden, enkel slechtheid. Maar van de God van Efraïm des te meer. En heeft God zich zo op menselijke wijze beeldend uitgesproken, wel, dan mogen we toch ook vanmiddag met de toepassing wel diezelfde lijn naar ons eigen hart gaan maken. Want de Heer is nog dezelfde, die door zijn liefde en zijn bewogenheid in Christus klopt op de deur van ons hart nog steeds. Zijn het de goede tierenheden en de barmhartigheden onze Gods, die ons tot bekering willen leiden. En hoe lang, gemeente, moet u het van uzelf al zeggen dat u Gods roepstemmen in de wind slaat? Bent u al zo ver gekomen als Efraïm in de ballingschap? Hebt u uzelf al op de heup geklopt? Hebt u al berouw gehad over uw zonde? Dat ziet immers op de verootmoediging, op de schuldbelijdenis. De belijdenis van ontrouw al een leven lang. Een leven van afdwalingen keer op keer. U zegt mij, dan kent u me niet. Ik afgedwaald. Van mijn jeugd af aan in de kerk. Ik ontrouw, ik zal niet graag mijn plaats leeg laten. En gemeente, dat is nooit genoeg te waarderen. Heerlijk. Van onze jeugd af aan onder het woord van God te zijn opgevoed. Jongens en meisjes, waardeer het maar. Misschien zeg je vanmiddag wel, ik moet weer naar de kerk. Maar als het moeten is mogen wordt, wat heerlijk. Maar de Heere maakt het ook duidelijk dat ook dat geen grond is waarop we kunnen bestaan. Het moet verder komen, zelfs de meest trouwe kerkganger kan ontrouw zijn aan de Heere. In die zin, we kunnen keer op keer in de kerk zitten en toch door een leven van onbekeerlijkheid en onverschilligheid ontrouw aan de God des levens, opdat we ten diepste nog nooit gebogen hebben, nog nooit onze knieën, nog nooit ons hart hebben uitgegoten voor deze Heer. En wat kan er dan veel schuil gaan? Ondanks vele goede uiterlijke dingen toch veel schuil gaan. Dat de hemel niet meer verkwikt en onze zielen niet meer kan versterken en de hel nog nooit ons heeft verschrikt. Moeten we daar klaar? Dan ook vanmiddag niet zeggen, hoe lang bent u zo al aan Gods roepstemmen en zijn welmenend aanbod van genade voorbij gegaan, eraan voorbij geleefd. Kunt u het zeggen, hoe lang al, dezelfde gebleven, onder zoveel betuiging van liefde en bewogenheid van Gods zijde? Ach, wie van ons durft dan te zeggen dat het hem of haar nooit iets heeft gezegd? Die zijn er misschien vanmiddag ook wel, die met alle woorden kunnen instemmen, maar toch nu moeten zeggen, ach, de Heer heeft wel gesproken, natuurlijk. Natuurlijk heeft de Heer gesproken, maar ten diepste nog nooit tot mijn hart. Nog nooit tot mijn hart. Maar dan gaat het er ook maar om hoe u dat zegt. En hoe u dat opmerkt, gemeente, zegt u het met bewogenheid of kunt u het onbewogen zeggen? Kunt u het zonder tranen in uw ogen te krijgen koud en kil opmerken? Dat is dat geen goed teken. Dan heeft de Heer inderdaad nog nooit uw hart verbroken. Maar als u het moet zeggen met een gebroken hart en een verslagen geest, als u naar uw gedachten nog nooit meent door God nu hart te zijn aangesproken, ach, dan treft hij van de schuld niet aan de Heere. Dan is het toch ook in dat verband eenzijdig onze eigen schuld. Tekenend voor onze hartleersheid, voor onze harthorendheid. Ook die nood zal ons dan moeten uitdrijven. Ook al weten we het slechts verstandelijk, dan mogen we ook met het verstand bidden. Bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij, zo zal ik u nalopen. En als dat oprecht gebeden wordt, dan zal ook ervaren worden dat God zich over zo'n bidder wil ontfermen. Wie is aan deze God gelijk, die nog steeds dezelfde is als in de dagen van Jeremia, die nog steeds in genade uit de hoge ziet, wie op zijn bijstand wacht, uitziet als een vader in Christus, zoals een vader in het natuurlijke leven het meest bewogen blijft met dat kind, met die kinderen die zo ver van huis zijn afgedwaald. Zo ziet God uit naar u en naar jou, als je nog nooit naar de Heere gevraagd hebt. En om Efraïm daarvan te overtuigen en ook ons met Efraïm, laat de Heere daar ook nog aan toe voegen. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Er mag geen misverstand over blijven verstaan, gemeente. God meent het als hij laat verkondigen dat hij goed is voor een slecht mens. Hij heeft zo gesproken in alle duidelijkheid tegen Efraïm. En dan nog letterlijker, ontfermende, zal ik mij over hem ontfermen, opdat Efraïm het zal weten. Er is plaats bij mij voor een berouwvolle zondaar en zondares. Dan strek ik mijn armen in Christus vol liefde, vol bewogenheid en ontfermen uit. En mijn ontferming is volkomen. Dat wil zeggen voor de volle 100% waarachtig. En laten we niet doen, gemeente, en niet wachten, zoals je dat op vele plaatsen kunt horen. Ik ook in mijn eigen gemeente heb gehoord op huisbezoek. Als je mensen wil waarschuwen voor een ontrouwe kerkgang, dat ze dan heel onbewogen zeggen, dominee, als ik nu bekeerd word, dan zal het zeker wel anders worden. Kijk, dat is gemeente, het paard achter de wagen spannen. God wil ons bekeren. Hij wil het meest hier werken aan de plaats waar zijn woord wordt uitgedragen, waar we mogen verkeren onder de beademing van de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Het is die ontferming in Christus die we uit genade zullen ontvangen als we onze mond daarvoor maar willen open doen. Doe uw mond wijd open, zegt de Heere. Ik zal hem vervullen. En dan is de Heere die zijn ontferming bewijst. Dan is het de Heere die zijn reddende hand, zijn heilzoekend hart openbaart in de Christus der Schriften. En dan is het ook geen enkele verdienste van Efraïm geweest. Het was niet op grond van de belijdenis, ook al werkt de Heere die ook uit. Het is niet op grond van de beleving van de ellende geweest, ook al zal die ellende beleefd gaan worden. Maar dit is het wonder. God daalt af in de ellendige, de hopeloze situatie van Efraïm. En zo daalt God nog met zijn genade af. In een leven waarnaar de mens gesproken geen enkel uitzicht meer is, God ontfermt zich omdat zijn naam ontfermer is. Het zijn de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, waarmee de God de Vader ons bezocht heeft, met de opgang uit de hoogte. Dat was toch immers ook de lofzang van de oude profeet, van Zacharias. Hoe mocht hij zingen van Gods genade aan het einde van zijn leven? Profeet, zeg ik, ja, van deze oude man, want wat had hij een helder inzicht. In de belofte, in de genadige toezeggingen van God, die in Christus ook in zijn leven waar bleken te zijn. En dat is wat als dan de tijd van het goddelijk welbehagen mag aanbreken, als God zijn genade betoont. Dan is het die genade die zich beter laat beleven, laat bezingen, laat bewonderen, dan beredeneren. Die weg wordt Gods kerk immers zalig. En daarvoor zal de eeuwigheid lang genoeg zijn om eeuwig te mogen zingen van Gods goede tierenheden. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Tot die genade heeft de Heere vanmorgen en vanmiddag willen roepen. Om daaruit te leven. Door die genade riep hij u en mij. Riep hij, afkerige kinderen, keer weder tot mij. Opdat ik uw afkeringen genezen. De Heer is nog steeds dezelfde. Gisteren, heden, in de ballingschap in 1988. Van nu af aan tot in der eeuwigheid. De Heere wil nog opstaan. En hij staat op daar waar het woord mag worden verkondigd. Hij wil zijn kerk beschermen. Bewaren. Over Sion zich ontfermen. Amen. Heere, zo naderen we ook aan het einde van deze tweede dienst, andermaal als uw gemeente voor uw heilig aangezicht. En wat zijn we ook vandaag op uw dag weer veel verschuldigd. Wat hebt u ons weer willen omringen met uw gunst bewijzen. U houdt niet op goed te doen, Heere, in ons aller leven. En laat niemand menen dat hij of zij daarvan uitgesloten is. Ook al kennen we elkaar slechts ten dele. En ook al weten we niet van elkaars omstandigheden af. Gij zijt goed, Heere, en goeddoende. Omdat u het vandaag ons weer wil hebben laten horen dat u die God der verkiezing in Christus zijt. Die ons verkiest tot de zaligheid. En daarvan, ook al is dat in uiterlijke zin, is onze plaats hier vandaag weer een bewijs van geweest. Maar dat u niet alleen verkiest tot de zaligheid, maar ook verkiest tot de weg der zaligheid. En daarom brengt u ons een en andermaal onder de verkondiging van deze zeer blijde boodschap. Heere, dat u in Christus vijanden met uzelf, ja goddelozen in zichzelf, wilt verzoenen. Ach Heere, dat dat wonder ons maar tot verwondering ook mag brengen. Mag uitdrijven tot die God, die de oren wonderen op wonderen wil doen laten horen. Werk zo uw zaligheid uit, Heere, in jonge levens, in oude levens. En harten van vaders en moeders die misschien al jaren in de kerk hebben gezeten, nog nooit verder gekomen zijn dan een instemming met het hoofd. Laat het nu hun hart is bereikt mogen hebben, Heer. Want ook dat is ons waarschijnlijk al meer dan eens gezegd. Een eenzijdige wetsprediking kan veel uitwerken. Het kan onze harten verbreken. Maar als ons hart dan nog is als steen, dan valt het uiteen in brokken hardheid. Maar zo niet met de verkondiging van uw liefde in Christus. Dat moet het hardste hart niet alleen verbreken, maar ook versmelten. Week maken als was. Als de zon der gerechtigheid zo gaat schijnen in ons leven, Heer. Ach, dan moeten we alle wapens van verzet, van ongeloof en onverschilligheid immers inleveren. Dan gaan we het toch u nazeggen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Neem zo ons aller leven, Heere. Laat het toch toegewijd zijn en toegewijd worden tot uw eer. Gedenk ons als onze wegen weer uiteen gaan. We elkaar misschien in de woordbediening niet meer zullen ontmoeten. Heer, uw woord blijft achter. Woord mocht worden uitgedragen. De zonde die ook daar ongetwijfeld aan kleefde. En daarom bidden wij ook om vergeving. Zoals dat ook nodig is voor elke woordbediening. Het is altijd gebrekkig. De dienaar kan er zichzelf niet geheel van losmaken, Heere. Maar vergeef dan het gebrekkige. Het staat u toch niet in de weg. Om ook al is het maar één woord te gebruiken, toe te passen, te heiligen aan ons hart. Heere, zegen deze gemeente en laten zij de zegeningen mogen opmerken. Want ook Middelharnis heeft het niet verdiend boven Zaamslag of Scheveningen dat dominee Baars het beroep niet heeft aangenomen naar Dordrecht of naar Scheveningen of Zaamslag, maar wel naar deze roepende gemeente. Ach, Heere, laten zij dan ook hun toekomstige herder en leraar met vrouwen en kinderen mogen omringen met gebeden. Nooit vergeten, wat ook de toekomst brengen mogen, dat zij hem uit uw hand hebben ontvangen. Geef gebed, Heere, dat ze het predikantsgezin mogen dragen, niet op handen, maar op de gebeden. Dan hoeven ze dat niet te zeggen in de pastorie, dan zal het daar gemerkt worden. En in al de wandelingen die onze broeder mag maken door deze gemeente. Hoor als die grote hoorder van het gebed, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is het laatste vers uit Psalm 79. Zo zullen wij de schapen u weiden. Gemeente, ontvangt u de zegen van de Heere hier en ook thuis aan de kerktelefoon. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen en geven u zijn vrede. Amen.